Interne Keuken.
Radio 1.
Dag Tine Klaas.
Hallo.
Tine, je bent postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven. Je hebt een boek geschreven, een heel bijzonder, heel mooi boek. Zaad zonder naam heet het. Op de voorpagina staat er een hele grote spermatozoïde met die staart, die karakteristieke staart, in de vorm van een vraagteken.
Ja.
Want je vertelt de geschiedenis van de spermabank en dat is... Ja,
zaad zonder naam.
Ja,
juist.
Ja, anonimiteit. Maar ook dat vraagteken, het is speurwerk geweest, hè?
Het is speurwerk geweest, inderdaad. En ik was heel blij met dat vraagteken als illustratie, omdat het voor mij... Het is een geschiedenis van de spermabank, maar ik ben cultuurhistorica. En eigenlijk, heel cru gezegd, die spermabank interesseert mij minder dan alles wat daar rond zit. De geschiedenis van mentaliteiten, emoties. En ook in eerste instantie is het voor mij een geschiedenis van geheimen.
Ja, want zo is het begonnen, hè? Ik zou moeten beginnen met de vraag, wie was het eerste Belgische donorkind met kunstmatige inseminatie? Maar ik weet wat je gaat zeggen.
Geen idee.
We weten het niet. Waarom weten we het niet?
Omdat alles in het grootste geheim gebeurde.
Ah, ja.
Dus artsen die dat donorinseminaties deden, die publiceerden daar niets over, echt jarenlang. Dus eerste donorkinderen zijn geboren in de late 19e eeuw. De eerste verslagen over donorinseminatie in België dateren van de jaren 70. Dus dat gaat toch over decennia lang stilte. Ook donorouders werden echt aangemaand om te zwijgen over die behandeling. En dat gaat veel verder dan wat nu vaak de aandacht krijgt, is eigenlijk het zwijgen tegen het kind zelf. En dat was natuurlijk heel belangrijk, maar het ging verder. Het idee was dat echt niemand mocht weten dat die onvruchtbare echtgenoot niet de biologische vader was. Dus de ouders mochten ook niks vertellen aan hun eigen familie, aan hun vrienden. Eigenlijk was het idee echt, je zwijgt tegen iedereen hierover. Ja, het is een geheim, alleen van het koppel en dan van de arts.
Ja, dat was een van de voordelen van inseminatie, las ik ook. Dat bij adoptie moet je kleur bekennen. Dan is daar plots een kind en dan moet je uitleggen waar dat kind vandaan komt. En dan moet je uitleggen waarom je niet gewoon zelf een kind hebt gemaakt. Ja, oké, okay, goed.
Ja, uw vuile was hangt buiten, bij wijze van spreken. Dus in een periode waarin dat onvruchtbaarheid echt taboe is. Ik denk dat we daar
mensen
nog altijd...
Mensen schamen zich daarvoor.
Ik denk dat we daar nog altijd niet helemaal vanaf zijn. Maar toen onvruchtbaarheid toch nog meer een taboe dan vandaag. Zeker mannelijke onvruchtbaarheid. Voor mannen toch nog moeilijker bespreekbaar dan voor vrouwen.
Ja.
Bij adoptie namen de mensen ook aan van, ah ja, die mensen adopteren een kind, die zullen wel zelf geen kinderen kunnen krijgen.
En men ging ervan uit, die vrouw zal wel geen kinderen kunnen krijgen.
Ja, en dat vond ik eigenlijk heel ontroerend tijdens mijn onderzoek, want dit is een boek, net omdat het een geschiedenis van geheimen is, er zijn bijna geen geschreven bronnen of archieven. Het is een interviewboek, dus de enige manier om daar meer over te weten te komen is te gaan spreken met de mensen die er bij waren. En wat ik heel pakkend vond, was als ik ging interviewen, ook adoptieouders bijvoorbeeld, dat er ook wel vrouwen tussen zaten waarbij eigenlijk de man onvruchtbaar was, maar die naar de buitenwereld toe altijd hadden gedaan alsof zij de, tussen aanhalingstekens, schuldige waren. Dus eigenlijk bedekte vrouwen mee die mannelijke...
Dat is inderdaad ontroerend, zoals je het zegt. Dat je vrouw aan de keukentafel zegt van, kijk, ik heb altijd gedaan alsof het mijn schuld, tussen aanhalingstekens, was, om mijn man uit de wind te zetten.
Ja, en dat was bijzonder, want het is ook voor mij heel moeilijk geweest om die getuigen te vinden.
Precies.
Dus ik begin, eigenlijk was het een onderzoek over de geschiedenis van ongewenste kinderloosheid, dus een beetje breder. En ik ben historica, dus ik wilde dan zo oud mogelijke getuigen spreken. En dan begin je over een taboe-onderwerp, een onderzoek. En voor mij was het makkelijkste. Ik heb ook wel advertenties geplaatst in Kerk en Leven en andere bladen die oudere mensen lezen. Maar ik heb vooral mensen gevonden via mijn eigen netwerk. En dan kwam het dus wel voor dat iemand mij zei, ah, ik ken iemand, een vrouw, zij heeft geadopteerd omdat ze zelf geen kinderen kon krijgen. En het was pas als ik dan belde, dat die vrouw dan zei van, ja, maar nu moet ik toch uit de biecht spreken. Ik ben helemaal niet onvruchtbaar, maar mijn man. Maar ze hebben mijn naam doorgegeven, omdat iedereen ervan uitgaat dat ik het ben. Ja, ja. Ik heb het ook nooit tegengesproken.
Zeg maar, heb je nu echt advertenties in Kerk en Leven gezet?
Ja.
Ik vind dat een beetje gek, dat je in het vakblad van de katholieke kerk, zeg maar, gaat adverteren, want de kerk was ongelooflijk tegen, hè? Aanvankelijk. Ja. Iedereen was tegen, de orde van geneesheren was ook heel erg tegen kunstmatige inseminatie. Iedereen vond dat onnatuurlijk. De kerk had daar heel specifieke redenen voor.
De kerk had verschillende redenen. Hè. Dus kunstmatige inseminatie in het algemeen was tegen de kerkelijke leer. De kerkelijke leer gaat ervan uit dat seks en voortplanting niet van elkaar gescheiden mogen worden. Dat is waarom ook de anticonceptiepil controversieel was. Dus je mocht geen seks hebben zonder dat daar voortplanting van kon komen. Omgekeerd mocht ook voortplanting zonder seks niet.
Nee, dat maar verhaal je zou juist kunnen denken, dit is gewoon de godschepping een handje helpen.
Ja, dat was ook wel het idee. Dus dan zijn er ook wel theologen, katholieke artsen, die dan inderdaad denken van, maar we kunnen wel de schepping bijstaan. Het is niet kunstmatig, het is eigenlijk de natuur vooruit helpen. Mm-hmm. Maar dan waren er nog twee problemen als het ging over kunstmatige inseminatie, zeker met donorsperma. Ten eerste, hoe verwerf je sperma? Meestal masturbatie. Daar is de kerk ook geen fan van. En ten derde, als het een donor is, heb je een derde persoon in de huwelijksrelatie. En daar was een heel sterke associatie met overspel, waar de kerk ook geen fan van is.
Ja. En dan is, strikt genomen, het kind dat geboren wordt uit inseminatie een bastaardkind, zoals dat in der tijd heette.
Ja, wettelijk gezien was dat ook belangrijk. Eigenlijk was dat ook een reden voor die geheimhouding. Dus als niemand wist dat het kind niet het biologische kind was van de echtgenoot, kon dat kind ook wel gewoon worden geregistreerd als een wettig kind geboren uit het huwelijk. En in die tijd was dat onderscheid nog belangrijk, want bastaardkinderen hadden minder rechten als het ging over erfenissen.
Een kind dat in een huwelijk wordt precies geboren, mag erven en zo. Maar die kinderen, die eerste donorkinderen, komen in een soort juridisch niemandsland terecht.
Ja, maar natuurlijk komen ze daar niet echt in terecht.
Omdat iedereen zwijgt.
Iedereen zwijgt, ja.
Ja. Dat insemineren in het begin, aanvankelijk was dat met vers zaad, pas gewonnen zaad, dat is gedoe, hè?
Ja, dus ik denk dat veel mensen dat niet beseffen, maar voor de opkomst van spermabanken, iets dat wordt uitgevonden in de jaren 50, maar pas echt gebruikelijk wordt in de jaren 70, gebeurde alles vers. Dus hoe moet je je dat voorstellen? Die donor doet zijn ding in de kamer.
Die levert een staal af.
Die moet je eerst vinden.
Die moet je eerst vinden, ja.
Wacht, nee. Het begint.
Is dat de speurtocht van het koppel zelf?
Waar vind je een donor? Ja, goeie vraag. Hè?
Vaak studenten. Dat is heel kort geantwoord. Ja,
maar ook heel taboe. Ja. Er zit een dokter in die op een bepaald moment, ik denk al in de jaren 70, een brief schrijft naar de studenten van als je zin hebt om te doneren, kom maar af. Dat heeft zijn carrière gekraakt, hè?
Ja.
Aan de KU Leuven.
Absoluut. Aan de KU Leuven was dat dan een enorm controversieel iets. Ja. In de inhoudelijke overheid van de KU Leuven zaten toen nog de bisschoppen. En die hebben er toen voor gezorgd dat er geen financiering meer ging.
Ja, dus de dokter moest toch zien dat hij via in het geniep aan donoren geraakte.
Ja.
Maar het begint bij de vrouw, hè. De vrouw moet op een bepaald moment klaar zijn voor bevruchting in haar cyclus.
Ja. Ja, destijds. Nu, er waren al wel hormoonbehandelingen, maar die werden nog niet zo frequent toegepast als vandaag. Want vandaag in fertiliteitsklinieken worden vrouwen gewoon in dat stramien geduwd. Van, wordt geen rekening gehouden met de natuurlijke hormooncyclus. Veelal, je krijgt gewoon hormonen.
Die wordt helemaal platgelegd en dan terug opgestart. Ja, en dan weet ze exact hoe dat die
men weet
werkt,
dan gewoon wanneer uw eisprong er zal zijn. Mm-hmm. Destijds gebeurde dat nog meer met de temperatuurmethoden, die veel mensen ook gebruikten om te weten wanneer ze niet vruchtbaar waren, maar ook dus wanneer je wel vruchtbaar bent. Bij de eisprong stijgt je temperatuur als vrouw ongeveer 0,2 graden. En dan weet je, het is het moment. Dus als je dan een inseminatie wilde, belde je dan 's ochtends naar de arts. In een tijd van vers sperma moest hij dan zien, oké, ik moet hier een donatie hebben. Dus die ging dan weer verder bellen
die
naar zijn donoren. Liefst een donor die een beetje leek op die onvruchtbare echtgenoot. En dan moest die donor langskomen en dan binnen het uur moest de vrouw ter plekke zijn. Dus je hebt 1 uur waarin je dat sperma kan gebruiken, waarin dat nog zijn bevruchtend vermogen
ja.
heeft.
En een van de grote bezorgdheden van die dokters was ook die twee gaan elkaar in de gang tegenkomen.
Ja, natuurlijk.
En dat mag helemaal niet, want het moet anoniem zijn.
Ja, dus in een tijd waarin die geheimhouding, die anonimiteit, was ontzettend belangrijk. Dus het was heel cruciaal dat tijdschema heel strikt werd gerespecteerd.
Ja, er werd
ik heb het allemaal meegemaakt. Ik ben 2 jaar zelf spermadonor geweest.
Oké.
Okay. In de jaren 80 en exact zo. Hè. Dus je werd opgebeld door dokter Steno, dat was bijna de codenaam.
Ja, ja, ja.
En dan moest je naar daar, en ja, in het hokje. Maar je mocht ook wel het thuis doen, maar dan moest je dat in een potje, in een washandje, onder je oksel bewaren. Dat
goed
de warmste plek. En dan moest je heel snel zien dat je bij dokter Steno... En dat was echt via gangetjes binnen. Je mocht alleen maar die gang nemen, want elders...
Circulatieplannen.
Ja, 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 zo ging dat er aan toe, effectief. Ja. Dat was spionageverhaal bijna. Maar dat leverde...
Tot zover de donoranonimiteit.
Ja, dat leverde 1000 frank op per keer.
Dat toen was heel veel geld, hè?
Ja, heel veel geld.
Maar dat kon dus zijn dat hij moet 's avonds opbellen, inderdaad, en morgen vroeg moet jij daar klaarstaan.
En weet je of het ooit gebruikt is?
Wel, op een gegeven moment, na 2 jaar, kreeg ik een brief waarin stond, u wordt nu meer toegelaten, want je hebt 10 succesvolle bevallingen veroorzaakt.
Dus jij hebt ergens 10 kinderen rondlopen.
Als ik dat brief mag geloven, dan zou... Of, ik weet niet dat dat dan daarom waar is, maar op een gegeven moment was het gedaan. Dan kreeg ik effectief zo'n brief. Dus maar tot op heden denk ik nog altijd in mijn achterhoofd, gaat er eens op een dag iemand aan de deur staan die misschien wel op mij lijkt of zo. Maar dat is tot niet gebeurd, dus... Ik weet ook niet wat die brief dan klopte. Maar
nee, want op dit moment is er bij ons in België nog donoranonimiteit, hè?
Ja,
je mag het in principe niet weten als donorkind. Biologisch. In Nederland bijvoorbeeld wel is het ondertussen afgeschaft.
Gekende donatie is toegestaan in België ook, maar donoranonimiteit blijft wel de norm. Dus dat is nog altijd de gebruikelijke manier waarop het gebeurt. Ja,
ja. Maar daar is hoe langer hoe meer discussie over, hè? Of dat een goede zaak is of niet.
Dat klopt. En als cultuurhistorica vind ik dat ook interessant, omdat dat veel zegt over hoe we nadenken over identiteit en het belang van genetica. En daar zijn heel interessante verschuivingen in gebeurd sinds de jaren 50.
De ontdekking van DNA heeft daar veel mee te maken?
Ja,
dat je op een bepaald moment...
Absoluut.
Want ervoor was het... hoe is dat Thijs' spreuk? Het komt erop neer, de echte vader is altijd onbekend.
Ja.
Je weet het nooit. Daar heeft de mensheid tot aan de ontdekking van het DNA altijd mee geworsteld. Nu kan je het echt bepalen. Als ik wil weten of ik een kind van Rudolf Hecke ben, dan... Kunnen we dat uitzoeken met de wetenschap, hè?
Ja. Ja, en het is niet alleen dat. Dus je hebt die techniek van DNA, ja, fingerprinting heet dat. Dus de genetische vingerafdruk, waardoor je met 99% zekerheid kan bepalen wie iemands vader is. Ervoor waren er ook wel al vaderschapstesten, maar die kregen niet hetzelfde belang toegehecht. En ook, die konden vooral bewijzen dat iemand niet jouw vader was. Dus je kon het vaderschap verwerpen. DNA fingerprinting laat toe om... Ja, het vaderschap te bevestigen.
Ja.
Maar die genetica krijgt ook een andere betekenis in dezelfde periode. Dus de eerste fertiliteitsartsen die geloofden wel echt in nurture en niet in nature, of veel minder in nature. Men ging ervan uit dat die genetische achtergrond dat die ook niet zo heel erg belangrijk was.
Vooral de opvoeding in het gezin is, waar het kind terechtkomt, die zal bepalen.
Die ervoor zorgt dat het kind toch zal lijken, ook op die opvoedouders, want daar zit meer in gedragingen, daar zit meer in ideeën, in mentaliteiten. En eigenlijk wordt er steeds meer onderzoek gedaan over het genoom, zeg maar. En er wordt ook van alles toegedicht aan dat DNA. Dus men gaat zeggen van, fysieke kenmerken zijn genetisch, maar ook de intelligentie. Op een bepaald moment beweert men dat seksuele geaardheid in het DNA zit. Dus eigenlijk wordt de boodschap, die DNA, dat DNA bepaalt eigenlijk toch wie wij zijn.
Mm-hmm. Ja.
En dan wordt het veel belangrijker om je biologische oorsprong ook echt te kennen.
En dus het feit dat die donorkinderen zo gefixeerd zijn, zeg maar, op hun biologische vader, kader jij in een veel grotere maatschappelijke verandering?
Ja,
dat zegt iets over wie wij met z'n allen zijn geworden, dat wij veel meer op dat DNA gefixeerd zijn geraakt?
Ik heb geprobeerd om aan de hand van die individuele verhalen, want je gaat mij echt niet horen beweren dat een bepaalde groep, zoals donorkinderen of donorouders, dat die altijd, alleen dat die allemaal hetzelfde ervaren. Dat is gewoon niet zo, hè. Maar als cultuurhistorica probeer ik wel die individuele verhalen in een groter kader te plaatsen en om daar meer een mentaliteitsgeschiedenis van te maken ook. Dus in die zin denk ik wel dat je meer typische en atypische ervaringen hebt en dat die wel samenhangen met een bepaalde tijdsgeest.
Ja. Ook wat het zwijgen betreft, hè?
Ja.
Je zegt de zwijgcultuur is veranderd in de loop der tijden.
Ja, dat klopt. Daar geloof ik echt in. Ik beschouw die geheimhouding rond donoranonimiteit ook wel als iets, als deel van iets groter. Zoals ik net ook zei, van ook adoptieouders hielden vaak geheim dat die man onvruchtbaar was. Mm-hmm. Ik denk seksualiteit in het algemeen. Mijn bomma, die zei altijd uit het bed, spreekt men niet.
En dus, dat was goed.
Dat was goed. Ja. Dat was iets wat je privé moest houden. Het was
discretie
eigenlijk
was iets.
Een waarde.
Precies.
Dat was iets goed. Ook emoties. Hè. Wij vinden emoties moet je uiten. Mijn moe, dat is dan mijn andere grootmoeder, die zei, tranen dienen de doden niet. Die vond niet dat je emoties moest uiten. Eigenlijk was je net krachtig als je je emoties kon beheersen.
Ja.
En dat is veelzeggend.
Terwijl wij vandaag vinden, als je iets moet doen, dan is het je emoties uiten. En je pijn en je twijfels en je angst op tafel leggen, want anders ga je ze ook nooit kunnen verwerken. Ja.
Die waarde van openheid en van transparantie en eerlijkheid beschouw ik wel iets als hedendaagse waarden en gevoeligheden. Het is veel belangrijker geworden ten opzichte van een aantal generaties geleden.
Maar als je dan met die moderne ogen naar vroeger kijkt, dan is die geheimhouding, dat voelt een beetje vals, hè, en oneerlijk. En...
Ja, dat klopt.
Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens, hoor. Je praat over mensen die ondertussen misschien 50 jaar zijn en die in een heel andere tijdsgeest een beslissing hebben genomen, vertrouwende op privacy. Vertrouwende, jij noemt dat geheimhouding, maar je kunt dat ook een recht op privacy noemen.
Mm-hmm, precies.
Je kunt ook zeggen van, wij hebben dat gedaan in de wetenschap dat niet de straat opbelandt. Mm-hmm. En vandaag komen er mij mensen vertellen dat allemaal afgelopen is en dat wel de straat op moet. Nou, er is niet alleen wetenschap in het leven, er is ook gevoelens en er zijn ook dingen die je bijna niet kunt benoemen. Niet alles is in een statistiek te vatten. Hè?
Nee, maar dat is precies wat jij schrijft ook in je boek, Tine, dat die, mm-hmm. die wetenschap en die techniek, die evolueren in een wereld die ook verandert.
Ja.
En die artsen op een dag klopt de tijdsgeest aan hun deur.
Ja, en dat
er rekent hen op iets af wat ze in tergoeder trouw hebben gedaan. In
dat is de tragiek van het verhaal. Die fertiliteitsartsen die begonnen met donorinseminaties, die beschouwden en beschouwen dat ook echt als iets heel progressief. Waarschijnlijk ook jij, Rudolf, oude hippie. Hè? Je dacht waarschijnlijk sperma doneren, dat is toch iets modern. En
ja,
goed.
Dat is rock'n'roll.
Mensen die daar tegen zijn, dat is bekrompen.
Ja.
En ik denk dat donorinseminatie een van de weinige verhalen is. Want we kennen dan de verhalen over anticonceptie, over abortus. En eigenlijk zijn dat verhalen van triomf. De artsen die daarmee zijn begonnen, hebben gelijk gekregen. Terwijl de fertiliteitsartsen die zijn begonnen met donorinseminaties, hebben geen gelijk gekregen. Ze hebben eigenlijk hun vooruitstrevendheid overleefd.
Ja.
En dat is de tragiek die in het boek zit en in die geschiedenis
zit. Die worden nu ingehaald door nieuwe progressieve tendensen, die voor openheid pleiten bijvoorbeeld.
Ja.
En die artsen voelen zich ook heel erg aangevallen en verbolgen. En proberen zich dan te verdedigen en zeggen, worden een soort conservatieven vandaag. Heel behoudsgezinde mensen die zeggen, nee.
Ja, zweren bij het oude gelijk. Dus in C is het ook wel een verhaal over gewoon wat doet ouder worden met een mens. Want ik denk dat het ook niet zo vreemd is voor oudere mensen om toch hun ideeën van vroeger voor een deel te behouden. En niet meer...
We zijn terug bij die pastoor van Rudolf.
Ja.
Van een uur geleden. Van stel dat hij op een dag beseft aan het eind van zijn leven, maar God bestaat niet. Dat is bijna niet mogelijk om dat als mens onder ogen te zien.
Ja.
Dat soort dingen. Super fascinerend boek. Zaad zonder naam, zo heet het.
In Terneke
bedanken.